Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee?
Ja, Ronald, daar zijn we weer. Het is, we spreken elkaar altijd na een grote beurs. We hebben elkaar gesproken na Expo, na MIPIM en natuurlijk ook na de Provada. En die was afgelopen week, dus we zijn weer bij elkaar.
Ja, een weekje later dan normaal, hè, dit jaar.
Is dat zo?
Ja, ja, normaal gesproken zitten we altijd precies in de week dat de eindexamenuitslagen komen. En dan zijn er altijd vaders en moeders die niet op evenementen kunnen verschijnen omdat mijn kind vandaag te horen krijgt of ze geslaagd is of niet. Maar dit jaar was het een week later en viel het ook nog samen met de CAIO in Rotterdam, hè?
Ja,
en op de donderdag. Ja, dus moet je nagaan hoeveel mensen er doodmoe in Rotterdam bij de paarden stonden.
Ja, ja, ja. Dat is ook een groot evenement waar veel vastgoed mensen naartoe gaan.
Ja, ik heb achteraf gehoord dat het echt heel druk was. Dus, en daarmee was de BNP-borrel dit jaar. We beginnen meteen bij de afsluiting van de beurs. Maar ja, de BNP-borrel dit jaar was eigenlijk rustiger dan andere jaren. En waarschijnlijk is dat ook wel een overvloed aan events. Ja. Gedurende zo'n week. En dan ook nog zo'n grote afsluiter. En dan ook nog evenementen die tegelijkertijd vallen.
Maar, ja.
Maar desalniettemin, wat een fantastische week was het weer.
Ja, toch? Maar we zitten nu bij, voordat we het uitgebreid over die week gaan hebben, zitten we bij Annexum. Want we hebben een derde iemand aan tafel. En dat is altijd wel gezellig.
Ja, vandaag hebben we een gast erbij. Madelon, welkom.
Dank.
Madelon
leuk.
Van der Tol, Annexum.
Ja. Fijn dat jullie hier zijn.
Ja, het is altijd leuk om hier in het WTC te zijn bij jullie op kantoor. Hoe heb jij afgelopen week ervaren?
Nou, ik vond het fantastisch. Ik heb dat natuurlijk al even kort met jullie gedeeld, maar ik heb ervan genoten. Het was voor mij de allereerste keer. Ik ben nog nooit op de Provada geweest voor dit jaar. Dus wat dat betreft, maar mijn echte vuurdoop moet ik zeggen, in de vastgoedbeurzen was er een paar maandjes eerder op de MIPIM in Cannes. Wat ook de allereerste keer was dat ik daar was. En ik moet zeggen, na de MIPIM is de Provada dan ineens een heel klein beursje met drie halletjes. Ja. En twee kroegjes waar het gebeurt. Dus nee.
Ja, kan dus wat uitgebreider.
Niets de nadelen van de Provada. Want ik moet zeggen, ik heb me enorm vermaakt en veel nieuwe indrukken opgedaan.
Nou, Provada is natuurlijk echt Nederlands. Of althans, ook wel wat buitenlands. Maar
juist kan, veel internationaler dit jaar.
Maar kan is echt internationaal.
Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
En dat is ook niks de nadelen van de Provada, want ik vind het ook waanzinnig.
Ze roept meteen wel iets interessants, hè? Mijn eerste MIPIM, mijn eerste Provada.
Ja.
6 maanden bij Annexum op dit moment.
Ja.
Vertel eens wat over jezelf.
Nou, dank. Ja, Madelon van der Tol. Ik ben inderdaad pas net aangetreden bij Annexum als partner. En ik heb geen achtergrond in het vastgoed. Dat is ook een bewuste keuze van Annexum om iemand in mijn rol te zetten. Die eigenlijk met een frisse blik komt van buiten de branche, maar wel met een bak ervaring op het gebied van marketing, strategie, leiderschap. Dus nou ja, met die dingen mag ik me ook gaan bezighouden. Dus ik kijk vooral naar de kant van de belegger. En dat is bij ons natuurlijk overwegend de particuliere belegger die in onze vastgoedfondsen geïnteresseerd is. En vanuit die bril kijk ik ook met heel veel nieuwsgierigheid naar wat er nou gebeurt in die vastgoedbranche. En wat daarvan ook relevant is voor de belegger om te begrijpen.
Mooi. Dus in jouw eerste 100 dagen zat de MIPIM?
Ja.
Ja.
Ja, en een Provada.
En daarna de Provada. Ja, maar wat vond je van de MIPIM?
Poeh. Want, ja, jeetje, wat zal ik daarover zeggen? Nou, laat ik zeggen, het was een vrij homogeen gebeuren.
Ja, heel veel vrouwen. Ja, dat kan toch ook?
Daar reken ik mezelf niet toe. Inderdaad, dat is helemaal geen. Nou nee, een paar dingen die me daar opvielen. Het ziet er wel allemaal nogal hetzelfde uit. En het ziet er niet zo uit zoals ik.
En daarmee bedoel je dat er heel veel blauwe, plakken rond, blauwe pakken veel... rondlopen met witte overhemdjes.
En zwarte bodywarmers.
Ja.
Ja, nou goed, dat, blijkbaar is dat de code. Daar kun je natuurlijk nog niks aan aflezen. En heel eerlijk gezegd, wanneer je dan gaat spreken met al die mensen die er vergelijkbaar uitzien, dan komt er toch een heel ander verhaal uit. En dat vond ik wel weer heel erg leuk om te merken.
Ja.
Het is heel gemakkelijk om daar contact te maken. Nou moet ik zeggen dat ik ook wel enigszins geholpen was door de mensen hier bij Annexum, die mij natuurlijk aan allerlei leuke evenementen en borrels en diners koppelden, waar het ook weer vrij gemakkelijk is om,
ja, om dat gesprek te voeren.
Om het gesprek te voeren en om een goed beeld te krijgen bij, hey, wat leeft er nou eigenlijk? En ik moet zeggen, ik kom uit, zeg maar, mijn achtergrond in marketing en sales zit in heel andere branches. En daar zijn ook beurzen. Alleen wat mij opviel is dat, misschien ook wel omdat deze branche niet heel inzichtelijk is, direct van buitenaf. Om een voorbeeld te geven, ik heb 11 jaar lang bij Unilever gewerkt. Nou, daar werd je iedere week eigenlijk doodgeknuffeld met rapporten over hoe het nu weer was met de marktaandelen voor de verschillende productcategorieën waarin je werkt. Het is niet zo dat in het vastgoed een leaderboard is waar je, zeg maar, real-time kan zien wie er wat aan het doen is en wat voor effect dat heeft op de markt en op de marktaandelen. Dus ik begrijp ook dat beurzen dan een uitstekende gelegenheid is om sentiment te voelen, om van mensen te horen. Hè, waar gebeurt het? Waar is het hot? Waar zijn de deals?
Ja.
En ja, ik denk...
Heb je in die andere business wat minder nodig dan?
Ja, ik denk dat je daar wat meer formele momenten... Ik denk dat vastgoed meer informele momenten kent. Voor zover ik dat kan inschatten.
Ja.
En ja, ik denk dat dat... wat dat betreft zijn vastgoed mensen ook net mensen. Mensen doen zaken met mensen. En dat zie je in deze branche natuurlijk...
Ja,
denk ik ook heel veel.
Ja, mooi. En daarna kwam natuurlijk Provada. Wat is jouw afdronk daar dan van de eerste Provada? Was die ook zo homogeen?
Hij was al iets diverser, maar dan heb je het maar over één aspect van diversiteit. Dat is dat ik meer vrouwen op de Provada heb zien rondlopen dan ik vrouwen heb gezien op de MIPIM.
Ja.
Maar goed, dat is wat ik al zeg. Dat is toch wel.
Maar ook wel die diversere partijen wellicht die aanwezig zijn. MIPIM zijn wat meer de beleggers, ontwikkelaars. En hier heb je ook gemeentes, woningbouwcorporaties, allerlei andere partijen.
Klopt. En dat is misschien wel een ander punt wat me opviel. Net als veel andere Nederlanders ben ik op de MIPIM niet op de beurs geweest. Daar kun je van alles van vinden. Daar vond ik ook van alles van toen ik zei, waar is mijn...
Waar is je kaartje?
En dat
die heb je niet nodig.
Dus ik weet niet precies wat er geëxposeerd is in Cannes. Maar wat mij wel opviel is dat er op de Provada vrij weinig geëxposeerd wordt. Behalve dan door de gemeentes, de metropoolregio's, die laten zien wat ze aan het ontwikkelen zijn, wat er in bepaalde gebieden gaat gebeuren. En dat zie je bij de andere, nou in ieder geval standhouders, niet.
Vind je dat weinig?
Ja. Nou, ik weet niet of dat te weinig is. Was in ieder geval iets wat me opviel.
Ja. Ja, maar dat is op de MIPIM ook zo. Hè? Ik bedoel, de stands zijn ontmoetingsplekken waar meetings worden gehouden, waar mensen elkaar ontmoeten.
Ja.
Nou, dat hebben we hier natuurlijk op de Provada ook. We moeten niet gaan verwachten, en dat is dan wel weer leuk voor jou, dat dit soort beurzen exposanten zijn. Het is geen boot Düsseldorf, zullen we zeggen. Nee. We hebben niet een mooi schip staan. Hè? We hebben het wel over olietankers op deze beurs, maar dan is het een hele andere context.
Nou ja, en ik denk het andere, er wordt echt wel geïnnoveerd ook in deze branche, volgens mij. En daar zag je links en rechts wel iets van.
Ja. Vond je dat voldoende?
Ik denk dat daar echt nog wel meer in ieder geval met elkaar over gesproken kan worden. Dat leidt misschien ook weer een beetje tot het puntje inhoudelijk programma. Ik zag wel heel veel appetite voor een inhoudelijk programma op de Provada. Volgens mij, zeg maar, de wat meer klinkende titels van keynotes of van panelgesprekken, zag je dat echt veel mensen op afkwamen en ook wilden participeren. Dus dat riep bij mij wel de vraag op van, hey, ligt daar dan niet nog een uitdaging voor de Provada om toch meer rondom bepaalde thema's met elkaar in gesprek te gaan? Daar misschien nog meer over na te denken, hoe kunnen we daar echt een mooi programma neerzetten en samen met elkaar verder komen. Te meer, denk ik, omdat misschien 80% van de stands toch een koffiemachine en een borrelplek is. Wat heel nuttig is. Hè?
Ja, super nuttig.
Maar ja, ik denk dat er nog wel meer mogelijk zou moeten zijn.
Maar zeg je dan eigenlijk van die paviljoens waar die panelgesprekken gehouden worden, die zijn meer aan de buitenkant van de beurs. Die zijn dus toch wel, mensen komen er wel op af. En ze vinden wel een plekje, maar het mag wel wat meer gespotlight worden. Hè? Als je op een Money 2020 komt of zo. En dan staat er een enorme boksring, bij wijze van spreken, in het midden van de zaal. Ja. En daar gebeurt het.
Ja, 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 ja.
Daar worden de TED Talks, bij wijze van spreken, gehouden op het podium. En met actie.
Ja.
Ja.
Is dat eigenlijk waar je naar op zoek bent?
Nou, ik had het zo zelf nog niet voor me gezien. Maar nu je dit zo schetst, denk ik,
zou het let's cool go. Zijn.
Ja.
Nou, dan moeten we het met John over hebben. Hè,
ja, precies. Maar ik ben benieuwd.
Hey, Wouter. Hoeveel podcasts heb je ook alweer opgenomen de afgelopen week?
Ja, bizar veel. 34.
34.
Wat?
Nou, dan moet er echt enorm veel informatie binnen zijn gekomen bij jou. Wat is jouw afdronk van de Privada?
Nou ja, Madelon die zei net al eventjes dat de innovatie, dat wat meer zou kunnen. Nou, daar heb ik het heel veel over gehad. Maar dat is inderdaad in een gesloten systeem met een aantal mensen die met een koptelefoon zitten zoals wij nu zitten. En een microfoon voor hun mond. Maar het is heel veel gegaan over data. En dat viel me echt op. Want het is de afgelopen jaren kwam dat nog veel te weinig terug, vond ik. Maar er wordt steeds meer gesproken binnen de sector over hoe ze data moeten verzamelen. Hoe ze dat op een uniform. Nou, help me eens eventjes. Lekker woord.
Uniforme.
manier kan. Dus daar wordt heel veel over gesproken. En ik heb heel veel podcasts gemaakt met, nou, die kennen jullie ook, Social Value Foundation. Met Annemarie van Doren. Ja, dat was waanzinnig. En dat ging echt over de leefbare wijk. En daar hebben we gemeentes geïnterviewd. Adviseurs, ontwikkelaars, beleggers. Echt van alles en nog wat. En dat was echt superleuk om heel veel van te leren over hoe creëer je nou een leefbare wijk.
Nou, creëer je dan een leefbare wijk?
Ja, daar zaten hele simpele dingen tussen. En dat was wel grappig. Nu plaatsen we bijvoorbeeld, als we bankjes plaatsen, plaatsen we die vaak op een rijtje in een park. Maar waarom plaats je ze op een rijtje? En waarom plaats je ze niet tegenover elkaar? Want als je ze tegenover elkaar plaatst, dan ga je met elkaar makkelijker in gesprek. Hoe makkelijk kan het zijn? Hoeft helemaal geen extra geld te kosten. Maar ook, hoe ga je om met de overgang van binnen naar buiten? Van buiten naar binnen? En als je daar op een goede manier over nadenkt, dat mensen met elkaar in gesprek kunnen komen, dat mensen niet doorlopen en de deur dicht trekken en dan moedersiel alleen eenzaam televisie gaan zitten kijken. Nee, je wil dat mensen met elkaar dat gesprek voeren. Want dan ga je elkaar ook helpen. Dan ga je elkaar leren kennen. En als het dan dat is, dan kun je een keer een boodschapje doen voor iemand anders. Of iets anders voor elkaar betekenen. Dus dat waren, en zo zijn er zo ontzettend veel wethouder van gemeenten die zeggen van, joh, als wij wat gaan doen, dan ga ik eerst zelf op pad. En dan ga ik gewoon aanbellen met mensen. En dan stel ik de vraag, hoe gaat het met je? En dan vaak krijg je niet het eerlijke antwoord. Want dan doet er om 1:00 middags een moeder doet open in een badjas. En dan gaat het over de kinderen tot die gelukkig naar school zijn gegaan. Maar dan weet je al genoeg, want waarom staat hij om 1:00 in de badjas? Er is iets aan de hand, want dan ben je met al heel veel andere dingen bezig om dat gezin te managen, terwijl je ook aan jezelf moet denken. Nou ja, dat soort gesprekken maken, ja, dat vind ik gewoon super interessant. En hoe ga je er dan voor zorgen dat zo iemand wel weer meegaat in de gemeenschap en opgaat in een leefbare wijk? Ja, dat vind ik razend interessant, dus heel veel geleerd.
Nou, dat is een super gaaf onderwerp inderdaad. En ik denk dat er heel veel voer is voor mensen om dat aan te pakken, gezien de woningopgave die er nu ook is. Dus er moet ook heel veel ontwikkeld worden. En dat betekent ook dat we dat goed moeten doen.
Ja.
Dus nu is de tijd, nu is de kans.
Nou, wat viel jou op deze Provada?
Jij zei ook nog, voordat je naar mij toe gaat. Ja. Jij had het ook nog over vele innovaties die je wel binnen je gesloten systeem besprak, maar eigenlijk niet op de vloer hebt gezien. Wat zijn nou de dingen? Want jij bent natuurlijk nog wel iemand die van technologie en andere innovaties houdt. Hè? Daar zit nog wel een beetje passie stiekem. Wat zijn nou de dingen die jou opvielen die nou echt vernieuwend waren voor jou?
Ja, echt vernieuwend. Nou, dat weet ik niet. Maar je ziet wel dat op de Provada steeds meer partijen ook een plek innemen op de beurs. Smartvatten, Channels, Zig, samen met Citrus, Arion. Maar ook een Eneco over de energietransitie. Dus er zijn steeds meer ook toeleveranciers die een plekje weten te vinden op de Provada. Ja, ik denk dat het goed is. Ja, daar kun je wisselend over denken. Maar de grote vraagstukken zijn wel rondom dat soort thema's. Water, energie, leefbare wijken.
Ja. Mooie vind ik wel, de voorbeelden die je nu noemt, dat zit natuurlijk echt op de E van ESG.
Ja.
En een van de dingen die mij opvielen, als het
nou ja, social natuurlijk niet.
Channels,
die leefbare wijken is natuurlijk wel echt.
Ja, precies. Ja. En dat begint dus nu te komen. Ja. Want volgens mij zag je dat voorheen.
Nee, helemaal niet.
Dus je ziet nu eigenlijk dat toetreden. Dus energie en alles daaromheen, dat zien we al een tijdje. Dat snappen we volgens mij al best wel goed.
Ja.
En dat social stuk, dat komt nu. En volgens mij is dat ook waarbij er dus die business case moet worden verhelderd. hoe zit dat dan eigenlijk in elkaar? Wat investeren we daarin en wat krijgen we daar weer uit terug?
Ja.
En ik denk dat dat misschien wel ook de grote opgave is voor komend jaar. Om dat beter te gaan, hoe zeg je dat? Berekenen en vorm gaan geven. Zodat we misschien volgend jaar weer met nog grotere aanwezigheid.
Maar dat is super interessant.
Van ESG op de provider.
Ik sprak heel kort Harry. Harry Platt is nu net bestuursvoorzitter bij Woonzorg. Oh,
ja,
sorry.
Ik wilde deze wel even hebben. Want ze zeggen wat stoppen we erin en wat krijgen we ervoor terug? Kun je dat duiden, wat je daarmee bedoelt? Wat krijgen we ervoor terug?
Ik denk nog te weinig. Maar als je kijkt naar een klein voorbeeldje van... op het moment dat we mensen misschien meer eigenaar laten zijn... van vastgoed in een wijk, op wat voor manier dan ook. Hè. Daar kun je van alles bij verzinnen. Dat kan gaan over, huurkoopconstructies... of misschien dat we samen wel bijdragen aan een plek in de wijk... waar we iets kunnen doen.
Ja.
Dan is waarschijnlijk de bijvangst dat mensen daar beter voor gaan zorgen... dan wanneer ze alleen maar gebruiker of huurder zijn. Nou, wat zou dat kunnen betekenen?
Voor de waarde van je vastgoed.
De waarde van je vastgoed. Dus dat soort dingen is maar een klein voorbeeldje van iets... wat je zou kunnen doen om mensen meer eigenaarschap te geven... en meer toevoegen in de wijk op het gebied van sociaal. En wat krijg je daar dan voor terug? Is eigenlijk minder onderhoudskosten en een verbeterde waardestijging.
Ja, want dat is toch wel een beetje het punt. Want we hadden het er naar de MIPIM hadden wij het er ook over. Hè? De grote zak met geld voor ESG-uitgaven die is verdampt. Hè? We moeten echt wel laten zien wat de investering is. En dat we daar ook.
Ja, er moet gewoon een business case liggen.
Er moet wat verdiend worden. We merken ook dat veel hoofden ESG in organisaties erg veel moeite hebben om die business case over de tafel te krijgen. Zeker bij investment committees. Wat zou nou jouw tip zijn voor deze mensen die daar elke dag middenin zitten? Eigenlijk te horen krijgen, leuk dat we je hebben. We hebben inderdaad een heleboel rapportering te doen, maar eigenlijk kost je alleen maar geld.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk de veelgehoorde boodschap.
We vinden de leefbare winkel echt belangrijk.
Hoe kunnen we deze mensen volgens jou nu een handvat geven om te laten zien dat ze daadwerkelijk waarde toevoegen aan die portefeuille?
Nou, dat kan denk ik het best demonstreren aan de hand van een voorbeeld... van een interactie tussen een van onze beleggers en onze eigen mensen... tijdens een jaarvergadering die we vorige maand hadden... bij een van onze supermarktfondsen. En daar werd eigenlijk exact deze vraag gesteld. Van, goh, wat een mooie initiatieven. Wat fijn om te horen dat jullie zoveel doen aan het verduurzamen van de panden. En het wordt toch vaak gezien als kostenpost...
Ja.
Hoe werkt dit nou eigenlijk? En wat ik merkte dat daarbij resoneerde... was eigenlijk op het moment dat je zegt... we doen het samen. Hè? Dus wij zijn van de buitenschil de huurder. Nou, neem bijvoorbeeld Jumbo die daarin zit. Hè? Die is van binnen.
Zomaar een voorbeeld.
Het zou zomaar kunnen dat wij wat Jumbo's in de portefeuille hebben.
Ja.
als we het samen kunnen doen... Hè? Dus we willen samen verduurzamen... en we kunnen ook zeggen, daar trekken we samen in op. De energiekosten dalen. We kunnen mooiere cijfers laten zien op het gebied van CO2-reductie. Panden worden meer waard. Dan heb je eigenlijk dus een werkend model. Dus mijn tip zou zijn voor die mensen is... kijk ook waar je dingen samen kan doen. Want op het moment dat het alleen maar blijft aan jouw eigen kant... dat betekent dat je investeringen gaat doen. En dan moet je inderdaad nog maar zien... of je dat direct kan terugverdienen... of over welke horizon je dat kan doen. Maar wanneer je partnert en er zijn meerdere benefits... dan gaat het waarschijnlijk makkelijker. En dan hoef je maar een deel van de investering zelf te doen... En dan heb je in ieder geval ook een groter speelveld. Dus ik zou zeggen partneren.
Laat je dan zo'n Jumbo ook mee investeren? Of krijgen jullie een gedeelte van die reductie op de energierekening?
Nee, wat je ziet is dat op het moment dat we samen identificeren... dat er dingen moeten gebeuren... dat we ook samen gaan kijken waar we dat geld gaan vinden.
Ja, precies. Ja,
want als je het over waardevermeerdering van de asset... en we zeggen van we leggen er zonnepanelen op... dat, en jij betaalt die als fonds, dan kost het jouw geld. Maar hetgene wie het echt wat oplevert, is die gebruiker.
Ja.
Maar die gaat niet meer huur betalen, in de regel. Dus hoe gaan we dan die waardevermeerdering van die asset laten zien? Dus wat voor ideeën heb je daarbij? Wat voor ideeën hebben jullie bedacht van hoe kunnen we nou... Wat zijn nou de dingen die echt de waarde van een asset verbeteren? Waar we ook bereid zijn voor te betalen... Zonder dat het eigenlijk alleen maar geld kost en die gebruiker wel wat oplevert, maar het fonds niks oplevert.
Ja, nou, maar ik denk dat we sowieso natuurlijk.
Want dat is het punt, hè? Dat is natuurlijk de veel interventies die er staan om een duurzamere omgeving te bouwen. Die kosten wel geld, maar leveren vooral die gebruiker wat op, die daar per definitie bijna niets meer voor gaat betalen.
En daarom is denk ik mijn advies altijd: ga kijken of je kan partneren. Want als er iemand echt een benefit van heeft, en die benefit is groter dan alleen maar, oh ja, fijn als het gebeurt, dan heb ik een kostenreductie. Maar hey, we gaan misschien dat label verbeteren. Oh, mensen zijn blijer om hier te komen. We hebben allerlei nog secundaire, tertiaire benefits. Ja, dan ga je dat dus ook doen. En dan blijft het niet alleen maar bij die investering omdat je vindt dat het moet.
Ja, maar hij blijft lastig, omdat die gebruiker natuurlijk ook zegt, ja, maar dit is mijn cashflow. Ik investeer wel en misschien dat het me wat oplevert op mijn energierekening. Mm-hmm. Maar ik moet het allemaal nog maar zien. Ik heb nu dat geld niet klaarstaan om te investeren. Dus het blijft altijd wel een beetje een wringend partnership model. Waar je eigenlijk overgeleverd bent aan die gebruiker. Maar ook die gebruiker moet natuurlijk gaan rapporteren.
Nou, ik hoor het. Ik denk dat we hier een hele podcast aan kunnen.
Nou ja, zeker.
Daar zijn we ook druk mee bezig. Dus,
Nou, maar dan zou ik ook graag de mensen aan tafel willen zetten die bij ons dagelijks dit soort gesprekken voeren. Ja. Want die weten exact wat de tegenwerpingen zijn, maar ook wat de sleutels zijn om dit te unlocken. En van wat ik hoor, komen we daar dus in heel veel gevallen komen we daar goed uit. Dus ik zou daar ook zeker verder over in detail gaan spreken met de mensen die dit dagelijks doen.
Ja, het was wel grappig.
Maar samenwerking en coöperatief samenwerken in dit geval is volgens jullie een belangrijke sleutel naar het succes om dit eruit te kunnen krijgen.
100%. Ja, zeker.
Het was wel interessant, want ik sprak over die, om het terug te brengen naar de Leefbare Wijk. Ik sprak Harry Platten heel eventjes en die is nu bestuurder bij Woonzorg. Die hebben we niet in de podcast zitten helaas, want dat was wel een heel leuk gesprek. Maar hij was nu ook bezig om te gaan kijken of ze kunnen partneren met de zorgverzekeraars. Zoals de Zilveren Kruis bijvoorbeeld of een Armea. Want die hebben er natuurlijk ook belang bij. Want als je een leefbare wijk creëert waar mensen minder ziek worden, dan hoef je minder een zorgkosten uit te geven. Alleen hoe maak je dat dan weer meetbaar? Maar ja, er zijn nu wel de eerste gesprekken. Hij was ook met de universiteiten bezig om te kijken naar welk meetsysteem we dan kunnen gebruiken. Of ze dan kunnen gebruiken. Ja, dat is natuurlijk super interessant. Want dan ga je ineens geld met elkaar verbinden. En belangen met elkaar verbinden. En dan wordt het wel leuk.
Ja, en jij hielp me nog herinneren vandaag dat vorig jaar aan het einde van de provade hadden we het ook hierover, hè? Samenwerkingen.
Ja, heel veel.
Toen zeiden we dat het al beter begon te worden en dat er al wat begon. Ja. En dit jaar was de afdronk echt, nou, het wordt nu nog sterker en nog vaster. Dus
ja, toch?
Er zit progressie in. Dus het thema is hetzelfde, alleen het wordt beter.
Ja.
Dat volgens mij zeggen we dat toch?
De afdronk van de provada. Maar misschien progressie.
Nou ja, als één van de onderwerpen denk ik dat dit wel. Dat dit wel een van de onderwerpen is. En dan moeten we daarover doorvragen.
Ja, dat doe jij goed.
Maar ik denk dat we op een gegeven moment dat het nog best wel eens een hele goede sessie kan zijn om daar het detail ook nog in. Ik denk dat er heel veel bruikbare informatie in zit. En misschien in een groter panel ook met meerdere inzichten.
Ja.
Maar dit is wel waar het wringt. Dit is wel waar het pijn doet.
Ja, ja, ja.
Hoe krijgen we de juiste.
Nou ja, en als je het voor elkaar krijgt, dan wordt het interessant.
De juiste formule bij elkaar, laat ik me zo zeggen.
Ja. Maar goed, ja, tegelijkertijd is er ook niet altijd een antwoord. Ik ben sinds ik hier binnen ben bij Annexum, ben ik ook aan het kijken van wat kunnen we nou nog meer doen als het gaat om die sociale component van ESG. En dan kijk ik wederom natuurlijk vanuit de kant van de belegger. En stel je wil inderdaad het voor de huurders. En nou, laten we even kijken naar de woningmarkt. We weten allemaal dat je over het algemeen als persoon met een koophuis uiteindelijk over de lange termijn beter af bent dan iemand die over dezelfde termijn huurt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat is ook niet heel sociaal. Zouden we daar niet iets aan kunnen doen? Voor al die mensen die niet kunnen kopen. Nou, misschien dat wij daar dan als belegger ook een bijdrage in kunnen leveren. Ja, op het moment dat het zoiets financieels wordt, dan is de kans dus dat betekent dat je uiteindelijk dus een lager rendement gaat krijgen voor de belegger. Die is vrij groot. Nou ja, dan ga je waarschijnlijk krijgen het antwoord wat veel van deze mensen die hiermee bezig zijn dus ook tegenkomen. Namelijk ja, maar ja, dan is het natuurlijk niet interessant. Dus dat
dan doen we het maar even niet. Ja.
Dan doen we het maar even niet. En dus denk ik dat daar ook meteen een deel van de sleutel in zit van. Ja, maar wat zijn dan nog meer de benefits? Waar rekenen we op dit moment niet mee? Is er iets in die business case waar we nu geen rekening mee houden? Ofwel is het eigenlijk wel waar dat mensen dus niet willen inleveren voor the greater good. Want misschien is dat uiteindelijk wel zo. En als we weten, hey, er zijn heel veel sociale voordelen die we misschien kunnen meenemen. En waarvan mensen kunnen zeggen, nou ja, prima, laat mij inderdaad daar maar aan bijdragen. Dat zou kunnen.
En dan neem ik met een 0,5% minder rendement wel genoegen, nou ja, bijvoorbeeld.
Dan zijn er ook heel veel mensen die zeggen, wees alsjeblieft niet zo naïef. Want zo werkt het niet. Mensen gaan nooit genoegen nemen met minder.
Ja.
Omwille van iets groters. Nou ja, ik ben benieuwd.
En wat was je op de provada jouw afdronk van het sentiment, zullen we maar zeggen, van de investeerders?
Ja.
Ik neem aan dat je er verschillende hebt gesproken, zowel institutioneel als privaat.
Nou, de provada is niet een plek, heb ik gemerkt, waar je in contact komt met heel veel private investeerders. Ik weet niet of jij dezelfde mening bent toegedaan. Wij troffen elkaar gisteren op een ander momentje. Daar heb ik er meer gesproken in een uur dan in 3 dagen op de provada. De provada is natuurlijk wel echt een vakgenotenbeurs.
Ja, dat klopt.
Ja, daar,
toch? Ja. Ja, volgens mij wel.
Nou
ja.
Goed, dan nemen we het event van gisteravond erbij. wat is volgens jou het sentiment van de investeerder op dit moment?
Ja, wat ik merk is dat er... Er spelen nu best wel een paar dingen. Er is onzekerheid natuurlijk onder mensen. We hebben gedoe met Box 3, waardoor mensen toch jagen naar hogere rendementen. We hebben die hele uitpondgolf, waardoor er wel degelijk natuurlijk geld in de markt is. Maar er zijn ook heel veel nieuwe beleggingsproducten gekomen. Dus ik denk dat je een heleboel dingen ziet samenkomen. En er is natuurlijk niet 1 belegger. Moeilijk om te zeggen, wat is het sentiment dan? Kijk, wat ik over de gehele linie wel heb gehoord. Maar nogmaals, ik ben er pas een half jaar, dus ik weet niet exact hoe het 12 maanden geleden was. Maar wat ik wel zie is dat er meer beweging in de markt zit dan er 12 maanden geleden zat. Dus dat het sentiment wel positiever is. En tegelijkertijd wat je ziet is dat mensen zijn wel. Je moet nu wel wat creatiever zijn om te krijgen wat je wil in deze markt. Dus ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar deals. Ja, mensen willen deals maken. Maar er zijn er niet zoveel. En iedereen zit erop te jagen.
Ja, iedereen let op hetzelfde paard. Ja. Dat is een beetje natuurlijk wat het is. En creativiteit zeker. Snelheid hoorde ik je eerder ook zeggen. Snelheid wil je eigenlijk altijd in een transactie hebben. Hè? Want anders gaat een deal vrij snel toch wel dood.
Ja.
Mij is wel opgevallen dat deals juist veel langer duren. En zo sprak ik ook een notaris. En die vertelde mij ook dat de transacties veel langer duren dan voorheen.
Hoe komt dat dan? Waar ligt dat aan?
Het dubbeltje wordt toch nog wel even 3-4 keer extra omgedraaid.
Ja. Om even te kijken, is dit wel juist wat we doen?
En ook wel de risico's worden wel op de juiste manier beoordeeld. Ik denk ook niet dat het per se slecht is om de tijd met elkaar te nemen om ook de juiste beslissingen te nemen.
Ja.
Het blijft toch een investering.
Ja.
Dus dat vind ik niet per se super erg. Ik denk ook dat we zien juist in de laatste maand, 2 maanden... zien we weer een enorme upswing aan transacties. Aankoop en verkoop. Logischerwijs, zou ik bijna zeggen. Maar in onze praktijk dan. Ik denk dat dat een beetje de tijd van het jaar is. We zijn in principe eigenlijk best wel gewend aan dat het vlak voor de zomer wil iedereen nog eventjes met een goed gevoel de vakantie in, zullen we maar zeggen.
Ja.
En hetzelfde gaan we waarschijnlijk ook weer zien zo rond die kerst- en nieuwjaarsperiode. Dus altijd die anderhalf maand, 2 maanden.
Zit iedereen daar weer op te wachten?
Ik denk dat we als wij de expo uitkomen, dat we wel weer denken van het is te laat. De laatste 3 maanden misschien toch wel weer wat rustiger geweest.
Ja, precies. Ja, en dan gaan we het allemaal opsparen voor november, december.
Ja.
En dan gaan we allemaal.
Dus wat kunnen we zeggen? Nou, het is een beetje een turbulente markt. Dat komt omdat het echt weer met pieken en dalen
zijn we aan het werk.
Ja, we kijken naar wat er in Amerika gebeurt. We kijken wat er in het Midden-Oosten gebeurt.
Nou ja, er is in ieder geval 1 oorlog opgelost nou, volgens mij. Althans.
Opgelost klinkt optimistisch, denk ik, ja.
Nou, dat gaan we zien.
Eentje. Ik weet niet hoe lang het stand gaat houden.
We gaan het weer niet te nieuwswaardig houden. Want morgen kan dat weer helemaal anders zijn.
Ja, je weet het niet met die Trump. Je weet het niet.
Nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje de tijdsgeest waar we nu in zitten. dat alles heel snel verandert. Wat we vandaag zeggen, kan morgen weer 180 graden anders zijn.
Nou.
Is ook niet erg. Houdt het dynamisch, leuk, turbulent. En het is en daar heb je inderdaad die creativiteit voor nodig. Ik hoorde iemand vanuit
iemand
Engeland
creatief
zeggen,
is, dan ben jij het wel als je vanuit de marketing en vanuit de sales komt. Ja, toch?
Dat zijn meestal, nee.
Ja, dat zou best wel kunnen dat je heel creatief nadenkt en ook kijkt naar deze sector.
Maar ik moet zeggen, daarom is misschien de match met Anexum ook wel leuk. Omdat ik dus merk dat er hier meer mensen en ook aan de kant van de dealmaking en het structureren en het partijen samenbrengen. Dus die echt die skill hebben van op een andere manier kijken naar hoe je dingen wel mogelijk maakt.
Ja, ja, ja.
En dat is ook wel wat ik terughoorde. Dat wordt ook, ik denk dat partijen die elkaar nu weten te vinden, dat ook wel zien van, hey, dat is iemand die ook kan meedenken, anders kan denken. Wie kunnen we er nog bij brengen? Ook weer dat stuk partnering, denk ik. Hè? Je zal toch met elkaar het moeten doen in deze markt.
Ja, cool.
Iemand vanuit de real estate pers in Engeland, die had een hele mooie uitspraak. Die zei, rust is nu alles. Je moet met de storm meebewegen als een palmboom. En dat vond ik wel een hele sterke analogie. Ik denk dat het inderdaad zo'n fase. De storm kan heel heftig zijn, maar we moeten gewoon flexibel genoeg zijn om mee te bewegen met waar we naartoe gaan. En daar komt eigenlijk de creativiteit ook weer naar boven drijven.
Mooie beeldspraak. Ja.
Nee, de eerste 6 maanden zitten erop, Madelon. Wat is het leukste waar je mee bezig bent geweest?
Ja, als marketeer moet ik dan toch zeggen de nieuwe campagne. Nieuwe merkcampagne ben ik mee bezig geweest. En dat, ja, dat stoelt natuurlijk ook op.
Wat was de nieuwe merkcampagne?
Heb je onze baksteen nog niet voorbij
gekomen? Ja, zie je. Ik hoorde hem vanochtend van iemand. Ik was vanochtend bij Dura Vermeer. En daar zei ik dat ik hier naartoe kwam. En toen moesten jullie allebei de groetjes krijgen. Maar die zei inderdaad die campagne van die steen.
Ah, nou.
Ik denk, dus hij is inderdaad, hij wordt herkend.
Hij is gelanceerd. Ja. Nee, dat is ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Hoe zet je dit merk op de kaart. Daar ligt natuurlijk ook een opdracht, omdat onze oprichter,
Huip Bossevin,
die gaat afzwaaien als CEO hier. En daarmee breekt er voor ons natuurlijk ook weer een nieuwe periode aan om dat merk Anexum verder op de kaart te gaan zetten. Zonder die presence van Huip natuurlijk in de markt. Ja. En nou zal hij zeker nog wel de spotlight blijven opzoeken. Of in ieder geval ook zijn netwerk en kennis en expertise blijven inzetten om de branche te verbinden. Om af en toe het dwarse geluid te laten horen. Om dingen in beweging te krijgen.
Ja.
Maar ook
om te verbinden, niet alleen maar dwars.
Zeker. Ja. Nee, maar ik denk juist dat, zo heb ik hem wel leren kennen, is zeker een verbindende factor. Maar ook niet te beroerd om het eens van een andere kant te laten horen. En ik denk dat prettig is en nodig blijft. Ja. Nou, en wij moeten hier.
Als een extra rij door.
We moeten door. En daarom denk ik dat het goed is om. En leuk voor mij ook om zo'n campagne op te tuigen. Om ook aan potentiële nieuwe beleggers te laten zien waarom je in een vastgoedfonds zou moeten willen stappen. En daarbij kijken we natuurlijk ook nog, wat zijn de waarden die wij hier hebben? En wat zijn dan ook de waarden van die belegger? Waar vinden we elkaar?
Mooi.
En ja, het zijn turbulente tijden. En tegelijkertijd weet je ook wel, zeker wanneer je een wat langere termijn horizon hebt in het vastgoed, kun je ook wel rust en stabiliteit vinden. En dat willen we ook uitstralen. En daarom staat die baksteen natuurlijk ook als een huis. Nou ja.
Precies. Nou, top toch?
Ja. Nou, ik vind dat ook wel een heel mooi final statement, denk ik. Zo voor deze. Wouter, wat gaat er verder nog gebeuren in de komende periode? Nou, 8 juli hebben we de landelijke vastgoedborrel op papier.
Jij weet meer dan ik. Ja, dat is heel goed. Ja, die zit er nog aan te komen. Ja.
Er komt weer een kennisfestival aan.
Ja, dat is wat verder. Dat is pas in november.
Nou, je hebt hem al hartstikke aangekondigd. Dus wat is de datum?
Ja, 24 november is dat. Dan gaan we weer echt de inhoud in duiken met elkaar. En daarvoor zijn er natuurlijk nog verkiezingen. En dat wordt ook nog belangrijk. We hebben natuurlijk nog in oktober Tweede Kamerverkiezingen. En dan gaan wij nog op 13 oktober gaan we weer, net zoals in mei waar jij ook bij was, Madelon, gaan we weer een debat organiseren. En dan hopen we natuurlijk de 6 grote partijen die dan ervoor staan in de verkiezingen op het podium te hebben. En dan gaan we het gesprek aan met de woordvoerders /lijsttrekkers van de partijen. Want ik neem aan, nou dat weet je wel zeker, dat wonen weer een van de belangrijke thema's zal worden deze verkiezingen.
Het zal naast weer vuurwerk
migratie
worden.
Maar dat wordt een hele mooie. Dus 13 oktober is dat in Nieuwsport.
Kijk ernaar uit. Ik vond het echt een ontzettend goede bijeenkomst vorige keer.
Nou, leuk. Ja, ja. Dat was leuk. Ja, dan hadden we een mannetje of 100, denk ik, bij elkaar. 100 bestuurders, zo'n
jij
beetje.
Zegt het.
Ja, en nu gaan we naar de 150, denk ik, toe. 200. Ja, dat wordt wel heel waardevol, denk ik.
Ja, en volgens mij het kennisfestival. Dan zijn er ook weer grote zalen waar we... En misschien is het onderwerp waar we het eerder in deze podcast over hadden... als het gaat om samenwerking, duurzaamheid... is dat een hele
zeker,
goede sessie.
Ja.
Dus laten we die proberen te organiseren. Volle zalen... Ik heb er helemaal zin in de komende periode.
Ook. En nog eentje die ik dan wel zou willen toelichten, Roland, is dat wij na de verkiezingen, 2 dagen na de verkiezingen, zitten we bij het ministerie. En dan gaan we een klein kenniskabinet organiseren met 12 bestuurders, om gewoon met elkaar eens na te praten over de verkiezingen en wat dan het landschap, want dat weten we dan, eruit ziet, het politieke landschap, en hoe we de ministerie ook kunnen helpen en de politiek kunnen helpen om de belangrijke punten van de woonopgave, om die voor elkaar te krijgen, hoe we die dan over de bühne moeten gaan brengen. Want er gaat wel wat veranderen, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja. Dus nou, het wordt een spannende zomer.
Hè? Nee, ook weer niet te veel. Dan moet ook weer niet te veel gaan veranderen.
Nee. Nou, maar dat komt dus niet van een andere coalitie.
Nou, weet je, laten we hopen dat de juiste dingen veranderen.
Precies.
En dat we voldoende stabiliteit kweken met elkaar om ook weer door te kunnen.
Mooi.
Nou, ja. Ik denk dat je een mooi platform hebt om dit te organiseren. Mocht je nog niet aangesloten zijn bij het RBF... Mail of bel Wouter.
Holland? Oh, mij. Nou, dat komt goed.
En dan verwelkomen we jullie ook graag bij de komende sessies die eraan komen. En zeker bij het kennisfestival. Madelon, dank je wel voor deze inspirerende podcast. En een heerlijk leuk gesprek. Dank je wel.
Jij bedankt.
Jij ook bedankt, Roland.
En jij ook, Wouter. Als altijd.
Fijne zomer.
Zien we elkaar weer naar de expo?
Zeker, zeker. Ja, dan gaan we zeker weer zo'n uitzending maken. Ik ben benieuwd wie we dan te gast hebben.
You never know.
Fijne zomer allemaal.
Fijne
en
zomer
tot
allemaal.
8 juli.
Tot 8 juli. Bye bye.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!